Singen voll
Sonnen,
Thank you.
Goedenavond. Ja, zo zie je maar hoe belangrijk het is om dingen ook te memoriseren. Hè? Teksten te memoriseren, liederen te memoriseren, zodat je ze ook uit je hoofd weet. Je ziet maar dat als de techniek je het dan moet u me wel zeggen wat u hier niet op hebt geschreven. Dan. Dat is een 6. Nee, dan is het helemaal goed, broeder. Oké, prima. Dank u wel. Goed. Maar hoe belangrijk het is om dingen uit je hoofd te kennen. Dank je wel. U weet dat ik, misschien weet u het ook niet, maar dan vertel ik het u nu. Ik geef leiding met een aantal mensen aan een bijbelschool. En per week moeten de studenten in ieder geval 3-4 teksten uit hun hoofd leren. Daar worden ze ook iedere week op getoetst. Of ze die ook daadwerkelijk uit hun hoofd dan kennen. En in het begin zie je, met name jongeren, hoe lastig het is om dingen nog te onthouden. Hè? Die zijn natuurlijk van het hele snelle. Dus dat zijn ze gewoon helemaal niet meer gewend. Maar naarmate het jaar vordert, zie je dat jongeren het weer gaan leren. Dat ze de rust vinden om daadwerkelijk weer uit hun hoofd te leren. Dingen uit hun hoofd te leren. Zoals teksten, maar ook liederen. We zingen veel op de Bijbelschool. Je ziet op een gegeven moment dat de boekjes dicht gaan blijven. Dat ze de liederen weer kennen en dat ze uit hun hoofd daadwerkelijk meezingen. En dat is enorm tot zegen. Zowel het kennen van teksten uit je hoofd als ook het kennen van liederen uit je hoofd. Goed. Nou heb ik een formulier voor me gekregen. Ja, we gaan met elkaar zingen. Johannes de Heer 287. 287. En daarna gaan we met elkaar bidden. En het is ook goed om ons hart af te stemmen. En we doen van 287 de versen 1, 2 en 3. 1, 2, 3, 2, 87. En daarna gaan we met elkaar bidden en laten we ons hart ook afstemmen op de Heer.
Vreugde is bij u van eeuw.
Laten we samen gaan danken en bidden. Heer onze God, Vader in de hemel. We zeggen u hartelijk dank, Heere, voor uw liefde en voor uw genade. Heere, dank u wel dat u de schepper bent van hemel en aarde, de maker ook van de mens. Heere, u had het volmaakt gemaakt, maar de mens rebelleerde tegen u. En toch, Heer, heeft u toen gezegd, Adam, waar ben je? En daarin zien we het karakter van uw liefde en genade, dat u mensen zoekt, dat u mensen opzoekt, Heer, ondanks hun zonde, ondanks dat ze zich zo vaak van u afkeren. En Heere, dank u wel dat we mogen weten dat u niet wil dat iemand verloren gaat. En daarvoor heeft u uw eigen zoon gegeven. En het kruishout is gestorven en heeft gezegd het is volbracht. En na 3 dagen is de steen weggerold en mochten we getuigen van dat de Heer Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Hij leeft, we hebben een levende Heer. En Heere, we danken u dat als we dat in ons eigen hart hebben laten landen, dat de Heer Jezus Christus ook voor onze zonde aan het kruis is gestorven en is opgestaan. Dat we tot ontdekking zijn gekomen, Heer, dat we van onszelf niets kunnen, maar dat we alles van u mogen verwachten. Heer, dan willen we vanavond ook tegen u zeggen, Heer, we willen u ook dienen. We willen u eren. We willen u prijzen in ons leven, want u bent het waard om alle eer te krijgen. En dank u wel, Heer, dat we als gelovigen in de Heer Jezus Christus de Heilige Geest in ons hebben, die ons leven leidt, die ons iedere keer weer laat zien, de Heer Jezus Christus, en waardoor we kunnen zeggen, Abba Vader. Heer, we zeggen u hartelijk dank dat we mensen zijn die leven in hoop en verwachting. Uitziende op dat moment dat de bazuin gaat klinken en de Heer Jezus Christus de gemeente, zijn gemeente, komt halen. Heer, wat een heerlijk vooruitzicht hebben we en daar zeggen we u hartelijk dank voor. En tot die tijd, Heer, mogen we u gehoorzamen, willen we u dienen en willen we uw stem en uw wil verstaan. En Heer, ook als we vanavond gaan nadenken daarover, over u dienen, u gehoorzamen in ons leven, dan bidden we om de krachtige werking van uw geest in ons midden. Heer, we kunnen niets van onszelf, maar alles is van u en wilt u zo met uw geest hier in ons midden zijn? Ook als dingen even anders gaan dan anders. Heere, we zijn niet van de techniek afhankelijk, maar we zijn geheel afhankelijk van u. Laten we ons hart, Heere, dan ook richten op u en zien wat u vanavond tot ons te zeggen heeft door uw woord heen. Heer, daar zien we naar uit. We zeggen u hartelijk dank voor de Bijbel, uw woord, waarin u zichzelf laat zien, waarin u zichzelf openbaart. Heere, en zo bidden we dat u zelf vanavond de onderwijzer zal zijn. Heer, we willen u zo bidden. Als wij zo in vrijheid bij elkaar komen. Heer, en misschien al ook een dienst gehad hebben vandaag. Heer, dan zeggen we u zo dank voor de vrijheid waarin we dat nog allemaal kunnen doen. Heer, wat een zegen. Heer, en vele broeders en zusters moeten dat ontberen. Die kunnen helemaal niet naar een gemeente toe gaan, of in het diepe geheim, of met gevaar voor eigen leven. Wilt u bij onze broeders en zusters zijn, Heer, wilt u ze beschermen? Wilt u uw gemeente vasthouden, ondanks de omstandigheden? En Heere, dat ze toch vrijmoedig en blijmoedig blijven getuigen van u. En dat ze mogen weten, over de hele wereld wordt er ook voor ons gebeden. En Heere, dat ze ook tot voorbeeld voor ons mogen zijn. Heere, als Paulus tegen Timotheus ook zegt dat er in de laatste dagen ook lijden zal zijn. En dat we daar klaar voor moeten zijn. Heer, dan bidden we ook voor onszelf en voor de gemeente hier in Nederland dat we klaar zijn om het lijden voor de Heer Jezus Christus. En dat u ons dan ook krachtig wil bekrachtigen met uw geest. Heren, we willen geen christenen zijn die gemakzuchtig zijn en ons leventje leven hier op aarde. Maar heren, we willen dienstknechten van de levende God zijn, wat het ons zou kosten. Heren, we nu zo bidden. Wilt u zo bij de vervolgde kerk zijn, wilt u bij uw gemeente zijn, wereldwijd. En dat we de liefde van de Heer Jezus Christus door woord en daad laten zien. En dat nog vele mensen ook in deze tijd de Heer Jezus Christus mogen leren kennen als redder en verlosser van hun leven. Wilt u bij volk Israël zijn? Heren, wilt u ook hen dicht nabij zijn? Vader, u heeft een bijzonder plan met uw gemeente. Dank u wel daarvoor dat uw woord daar ook zo duidelijk over is, Heer, dat de rol van Israël absoluut niet is uitgespeeld. Maar Heren, dank u wel dat op dit moment Jood en Griek gered zijn door het belijden van Jezus Christus. Samen zijn we de gemeente, uitziende naar die dag dat we opgenomen worden. Heer, en dat ook vanuit uw eigen volk op dit moment al vele mensen tot geloof komen. In de Heer Jezus. Wilt u bij de Messias belijdende Joden zijn? Heer, wilt u hen steunen in hun eigen land, dat ze tot zegen mogen zijn, dat ze vrijmoedig, ondanks dat ze daar ook onder druk staan, vrijmoedig mogen spreken over de Heer Jezus, over zijn lijden, sterven en opstanding. Als dat voor velen een struikelblok is. Heer, als ze dan struikelen over de Heer Jezus, Heer, maar wilt u hen de ogen openen? Heer, bescherm uw volk, Heer, en ook in de moeite en in de strijd en ook van afgelopen week, Heer, wilt u daar waar verdriet is onder uw volk, wilt u daar troost schenken? Heer, wil nu zo bidden, geef ons zo'n heel goede samenkomst met elkaar, waarin de Heer Jezus Christus groot gemaakt zal worden door lied, door het woord en door het luisteren. Heren, hier zijn we als dienstknechten van u en wilt u vanavond spreken en wij willen luisteren. We bidden het in Jezus' naam. Amen. We gaan ook met elkaar zingen. En dat is Johannes de Heer 456. 456. Het is een vreugde om het woord met jullie te mogen openen en vanavond wil ik dat doen aan de hand van 1 Korinthe hoofdstuk 6. 1 Korinthe hoofdstuk 6. Vanaf vers 12. Het lichaam een tempel. En daar zegt Paulus het volgende. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel, maar God zal zowel het een als het ander teniet doen. Het lichaam is echter niet voor de hoererij, maar voor de Here en de Here voor het lichaam. En God heeft niet alleen de Here opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Zal ik dan de leden van Christus nemen en die maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet. Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees zijn. Wie zich echter met de Here verenigt, is één geest met hem. Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, blijft buiten het lichaam. Maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Tot zover het gedeelte waar we zo meteen met elkaar over na gaan denken, maar eerst gaan we nog met elkaar zingen Johannes de Heer 820. 820.
Oh,
Broeders, zusters, de brief van de Korinthe. Wat was Korinthe eigenlijk voor stad? Nou, Korinthe was in de dagen van Paulus een belangrijke stad. Het was een bruisend centrum. In de stad Korinthe gebeurde een hele hoop. Het was gericht op handel. Het was gericht op cultuur. En er was veel afgodendienst. De stad staat vol met heiligdommen. En een van de tempels die daar stond, dat was de tempel van Afrodiet. De godin van de liefde. En in die tempel waren zo'n 1000 prostituees waar de mannen dan ook gebruik van konden maken. En in deze stad, deze, je kan wel zeggen, toch enorme goddeloze stad, daar stichtte Paulus een gemeente. Maar de gemeente had het lastig. Ze hadden het lastig om bij het woord te blijven die Paulus had onderwezen en de zaken van de wereld buiten te houden. Zo zag je allerlei problemen, zag je allerlei spanningen, zag je allerlei aanvechtingen de gemeente binnenkomen. En als je de brief een beetje door zou lezen, dan zie je dat een aantal heidense levensstijlen de gemeente ook was binnengekomen. Heel vaak denken we dat het een hele positieve brief is. Met name als er wordt gesproken over de werking van de Heilige Geest. Dan wordt altijd de brief aan Korinthe heel positief geduid. Maar als je de brief toch doorleest, broeders, zusters, dan zie je keer op keer dat deze gemeente, ja, sturing, ik zou haar zeggen, vermaning nodig heeft. Paulus noemt ook een aantal dingen die niet goed gaan in deze gemeente. Zedeloosheid is een van de problemen. Iemand die een intieme relatie met de vrouw van zijn vader heeft. En het wordt eigenlijk oogluikend toegelaten in de gemeente. En Paulus reageert daar fel op. Er is verdeeldheid in de gemeente. Zelfs zo groot is die verdeeldheid dat ze naar een wereldse rechter gaan die uiteindelijk ook recht moeten spreken. En er is een overmatig gebruik aan eten en drinken. En tijdens de avondmaalsdiensten of de avondmaals, als ze samen gaan eten, want avondmaal had ook te maken met liefdesmaaltijd. Dus als ze met elkaar gingen eten en uiteindelijk ook het avondmaal vierden, aan het eind van de dag, dan zag je dat daar een probleem was dat sommigen dronken waren. Dat is Korinthe. De gemeente van Korinthe had te maken met toch invloeden van de wereld die binnenkwamen en waar ze toch geen stand tegen konden houden. En Paulus zegt dan, of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? En uiteindelijk vraagt hij zichzelf in dit gedeelte ook af, broeders, zusters, waar ben je nou eigenlijk op gericht? Ben je nu daadwerkelijk gericht op God, op zijn Zoon, de Heer Jezus, en op de werking van de Heilige Geest? Dat is een mooie vraag voor vanavond. Broeders, zusters, waar zijn wij op gericht? Zijn wij nog gericht op God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest? Stel, je zit voor je raam en je kijkt naar buiten en er komt een man langsgelopen. En die man die heeft een cola blikje in zijn handen en staat wat te drinken en je ziet het blikje is leeg. En hij kijkt naar het blikje. En je zit vanuit je raam dit nou eens allemaal zo gade te slaan. En je ziet hem denken, wat moet ik nou met dit blikje? Wat ga ik daar nou mee doen? Hij gaat twee reacties kan hij gaan geven. De ene reactie, dat heb ik de atheïstische reactie genoemd. Hij drinkt het blikje leeg. Hij kijkt naar links. Hij kijkt naar rechts. En hij gooit het van zijn af. En loopt verder. Waarom heb ik dit de atheïstische reactie genoemd? Hij keek niet omhoog. Hij is zich niet meer bewust van een schepper van hemel en aarde die altijd op hem neerkijkt. Op wie ben jij gericht? Nou, alleen maar om te kijken of mensen het niet zien om dan het blikje van je af te gooien. De tweede reactie. Diezelfde man, blikje leeg. En hij kijkt naar het blikje en hij denkt, wat moet ik nou eigenlijk met dit blikje? Dit lege blikje maakt mij niet gelukkig. Dit blikje is mij alleen maar tot last. Dit blikje, daar heb ik eigenlijk alleen maar de rest van de periode dat ik nu ga wandelen, heb ik daar eigenlijk alleen maar, wat moet ik er nou eigenlijk mee? En hij gooit het van zich af. En ik noem dat de hedonistische reactie. Het geeft mij niks meer. En als het mij niks geeft, dan moet ik er zo snel mogelijk vanaf. Want hedonisme betekent, het moet mij gelukkig maken. En een leeg blikje maakt mij niet gelukkig. En moet ik er dus vanaf. Een atheïstische reactie en een hedonistische reactie. En de vraag die daarboven hangt is, op wie zijn wij gericht? Op God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dat gaan we uitwerken vanavond. En op wie ben jij gericht? Die drie punten van Vader, Zoon en Geest zien we terug in ons gedeelte vanaf vers 12 tot en met 20. We zien namelijk dat er staat in vers 13, het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel, maar God zal zowel het een als het ander teniet doen. Het gaat hier nog om God de Vader. Maar vanaf vers 14 zien we dat het gaat veranderen. Dan gaat het niet meer om God de Vader, maar 14, 15 en 16 gaat over zijn Zoon. Weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Op wie ben je gericht? Nou, op God de Vader, de versen 12, 13 en 14. Op God de Zoon, 15, 16, 14, 15 en 16. En de rest van dit gedeelte gaat over de Heilige Geest. Op wie zijn wij gericht? Nou, op Gods Geest. Nou, dat gaan we uitwerken. Ten eerste God de Vader. Op wie zijn wij gericht? Nou, op God de Vader. God de Vader is de schepper van hemel en aarde, maar ook de maker van ons leven. En als je boven een wiegje staat en je ziet zo'n klein mormel, dan word je vertederd. Wat geweldig, dat kleine babytje. En alles erop en eraan, dat kan je zo raken. En zelfs mensen die niet geloven, zijn vaak zo geraakt door een babytje in een wieg. Hoe is het toch mogelijk, wat een groot, groot wonder. Het groeit op. Het gaat rollen. Moet je eens kijken. Het kan nu al rollen. En even later, kijk eens, het maakt zijn eerste stapjes. En je bent zo verwonderd hoe de Heere zo'n klein kindje gemaakt heeft. En we zijn een Maranatha-beweging, toch? En wat zijn we verwonderd over de toekomst die eens zal komen, dat de graven openbreken, dat we een nieuw lichaam ontvangen. En als we nog op aarde zijn en de bazuin gaat klinken, wat zijn we dan verwonderd dat dit lichaam een nieuw lichaam zal worden en voor eeuwig bij de Heer Jezus zal zijn. Verwondering bij geboorte, verwondering uiteindelijk ook bij sterven, omdat we weten dat het lichaam, die aardse tent, eenmaal vernieuwd zal gaan worden. Maar wat is het ook belangrijk? Om goed te zorgen voor je lichaam, nu vandaag. Want dit lichaam, zoals ik hier sta, is nu al van God. En dit is nu al een tempel van zijn geest. En als God de Vader mij gemaakt heeft, en als uiteindelijk er een nieuw lichaam zal komen, en hij nu in mij woont, zal ik nu dan niet goed voor mijn lichaam zorgen? Nee, ook nu heb ik een verantwoordelijkheid met mijn lichaam om te leven tot Gods eer. En nou komen we bij vers 12. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Wacht even, Paulus. Nu moet ik even... Paulus, dit snap ik even niet. Alles is mij geoorloofd? Mag ik dan nu gewoon toch die atheïst zijn, links, rechts kijken en maar van me afgooien en wat maakt het allemaal uit? Mag ik dan nu die hedonist zijn en zeggen we nou, ach, het gaat eigenlijk om mijn geluk? Paulus, hoe bedoel je dit? Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Wat bedoelt hij nu mee? Het is goed om dan nog even een stapje naar Korinthe te maken. Want in Korinthe was er een bepaalde gedachte. En die gedachte, dat noemen we wel het Griekse denken. Of ook wel het gnostische denken. Nou, gnostisch denken mag je gelijk vergeten, maar ik ga het wel uitleggen wat dat betekent. Want dat is wel belangrijk om de brief goed te begrijpen. Het gnostisch denken hield het volgende in. Je hebt een geest en je hebt een ziel. En die zijn belangrijk. En die moet je ook voeden. Vooral met veel na te denken. En veel te lezen. Veel te overpeinzen. En dan heb je een lichaam. Maar ja, dat lichaam, dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Dat is een soort van omhulsel. En dan mag je eigenlijk doen wat je maar wil. Daarom dat in het Griekse denken en in het gnostisch denken en in Korinthe dus mannen aan de ene kant heel erg, nou ja, met allerlei wetenswaardigheden, met wijsbegeerte bezig konden zijn en aan de andere kant gewoon naar de prostituees konden toegaan. Want het had niets met elkaar te maken. Dat was het lichaam en dat had geen invloed op je ziel. Dat had geen invloed op je geest. Je kon dus dronken worden, dat was lichaam, maar dat had geen invloed op je geest en op je ziel. Daarom dat in de gemeente daar dit soort dingen ook voorkwamen. Want het denken, dat Griekse denken, dat gnostische denken, was het gemeente bij ingekomen. Maar Paulus laat zien, ho ho, gemeente in Korinthe, zo werkt het niet. Geest, ziel en lichaam zijn allemaal tot eer van God. Daar kan je niet scheiden van elkaar. Wel degelijk heeft mijn lichaam en dat wat ik daarmee doe invloed op mijn geest en mijn ziel. En je ziet in onze tijd toch een soort van Grieks denken. Wat ik met mijn lichaam doe, heeft geen invloed op mijn relatie met de Heere. Nou, Paulus zegt wel degelijk. Want wat ik doe, naar geest, ziel en lichaam, ik moet alles doen tot eer van God. Ik wil geen atheïst zijn die maar naar links en rechts kijkt. Niemand die het ziet, wat maakt het voor de rest uit? Nee, ik wil kijken omhoog. Geest, ziel en lichaam, Heer, het is van u. Ik wil geen hedonist zijn. Ach, het moet mijn geluk opbrengen. En als het mij geen geluk opbrengt, dan wil ik er niets mee te maken hebben. Nee, al mijn geluk, al mijn blijdschap is te vinden in de Heere, naar geest, ziel en lichaam. Dat wil hij duidelijk maken hier. De schepper die ons gemaakt heeft en die uiteindelijk ook ons een nieuw lichaam geeft, wil dat wij hier nu al leven naar geest, ziel en lichaam tot eer van God. Dank u, zuster. Amen. Is dat je leven? Ben je gericht op God de Vader? Naar geest, ziel en lichaam. Want alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Ik weet, ik ben in de vrijheid van de Heer Jezus Christus gekomen. Toch? De zonde klaagt mij niet meer aan. De wet klaagt mij niet meer aan. De Heer Jezus is voor mijn zonde aan het kruis gestorven en gelaten zegt, hij heeft ook de wet teniet gedaan. Ik ben in de vrijheid van Jezus Christus. Oh, dan mag ik alles doen. Alle dingen zijn me geoorloofd. Maar niet alle dingen zijn nuttig. En alle overwegingen, alle stappen die ik maak naar geest, ziel en lichaam, moet ik afgestemd hebben op wie? Op God de Vader. Op zijn Zoon. En op zijn geest. En dan mag ik in de vrijheid van Christus leven. Dat betekent niet, Korinthe, dat betekent niet, gemeente, in 2017, dat alles maar gewoon geoorloofd is. Maar ik wil afgestemd zijn in relatie met God de Vader. Ik wil niet onder de wet leven, dit wel, dit niet. Maar ik wil afgestemd zijn op God de Vader. En Heere, wilt u laten zien aan mij welke keuzes ik moet maken in mijn leven naar geest, ziel en lichaam. Dat is een uitdaging. Maar dat is ook in relatie met God de Vader leven. En dan zul je merken dat heel veel dingen niet nuttig zijn. Het zijn gewoon niet nuttig. Ook veel dingen die in de gemeente gebeuren. Als je dat nou echt eens vanuit de Bijbel gaat bekijken, dan zul je zeggen, het is niet nuttig. Het is niet nuttig. Daar kunnen we net zo goed mee stoppen. Laten we die dingen doen die tot eer zijn van God de Vader. Dan gaat hij twee voorbeelden geven. Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel. Maar God zal zowel het een als het ander teniet doen. Ik heb net al gezegd, in Korinthe was er tijdens de liefdesmaaltijden een groot probleem ontstaan. De rijken die kwamen 's ochtends al bij elkaar, die hoefden toch niet te werken. Die begonnen me toch te schranzen en die begonnen me toch te drinken. En aan het eind van de dag kwamen de armen erbij en er was er niet voldoende voedsel. Maar die rijken die ontploften van al het eten en die waren dronken. En dus heeft eten en drinken wel degelijk ook te maken met je relatie met God. Is ons eten en drinken tot eer van God? Heb je er wel zo over nagedacht? En dat je soms kan genieten van een diner. En zeggen, Heer, dank u wel voor dat wat u ons hier geeft. En we mogen met elkaar genieten. Maar als het een dag daarna een kropje sla is. Dat je dan ook zegt, dank u wel, Heer. Dat ik ook hiervan mag genieten, van dat wat u mij geeft. Is er nog dat genieten van het eten en drinken? Dat we nou ons echt bewust zijn van het feit dat alles wat we ontvangen, dat we dat uit handen van onze Schepper, onze God, ontvangen. En dat we dankbaar zijn met dat wat Hij ons geeft. Of zijn we toch een beetje verwend geraakt? En moet er iedere dag toch wel een behoorlijke lap vlees op ons bord liggen? Ik zie iemand naar zijn vader kijken. Zijn we nog dankbaar met dat wat we van de Heere ontvangen? Zijn we er dankbaar voor? En kunnen we maten houden, met name met alcohol? Oeh, broeders, zusters, wat is er in de gemeente? Echt waar, daar schrik ik soms echt van. Veel alcoholgebruik. Ik heb een aantal keren een Israëlreis moeten mogen leiden. Ik schrok soms van het alcoholgebruik. Van gemeentes. Ik ben niet tegen alcohol, begrijp me goed. Maar alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar niet alle dingen zijn nuttig. En enige beperking ten aanzien van alcoholgebruik, ook binnen gemeente, is denk ik zeer goed op dit moment. En is er toch patronen in gezinnen, ook in christelijke gezinnen, van iedere avond. En misschien dat je jezelf wel eens moet afvragen, zou ik nou eens een jaartje zonder kunnen? Zou het lukken nog? Of zit je eraan vast? Dan is het toch een patroon geworden. Patronen moet je doorbreken. Behalve Bijbel lezen, de Heer aanbidden en naar een gemeente gaan. Maar soms is het goed om jezelf af te vragen, de dingen die ik doe, zijn die tot eer van God en zijn die nog nuttig? Dan gaat hij een tweede voorbeeld geven. En dan zegt hij, het lichaam is echter niet voor de hoererij, maar voor de Heere en de Heere voor het lichaam. En je moet dan toch iets begrijpen van dat gnostische denken, van het Griekse denken. Dus zij dachten dus echt van, nou, seksualiteit, ik kan in die zin toch doen wat ik zelf wil, want het heeft geen invloed op mijn geest en mijn ziel. En dat was dus ook de gemeente, 1 Korinthe 5, dat was ook de gemeente, was dat binnengekomen. Dat gedachtegoed. Maar ook seksualiteit staat onder beheer van de Schepper van hemel en aarde. En alles, hier wordt een aantal keren hoererij genoemd, en daar staat het Griekse woordje, ja, porneia, porneo. Nou, je herkent daar gelijk een woordje porno in. Dus hier wordt onder hoererij verstaan alle seksuele handelingen buiten het huwelijk tussen één man en één vrouw. En de Heere omschrijft dat als hoererij. Dus seksualiteit hoort binnen het huwelijk tussen één man en tussen één vrouw, en daar mag je ervan genieten. Want geest, ziel en lichaam zijn tot eer van God. En dit lichaam heb ik ontvangen van de Heere. En ook seksualiteit heb ik gekregen, ontvangen, om dat te delen met de vrouw die de Heere naast mij heeft gesteld. En al het andere is immoraliteit en losbandigheid En in deze tijd, broeders, zusters, ook binnen kerken en gemeenten, vervagen de waarden en normen. En worden we meegesleept, ja, in een wereldse gedachte. En worden we meegesleept ver van het woord van God af. Waarom? Omdat God niet meer centraal staat. Maar de mens. En de mens kijkt naar links en naar rechts en denkt, ach, ik heb geen rekening met iemand te houden. Ik doe maar. Want ik hoef niet meer omhoog te kijken, want het gaat om mijn gevoelens. En de mens is puur zang en hedonist geworden. Het moet mij geluk opleveren. En als het mij geluk en bevrediging oplevert, dan doe ik het. Er is geen zicht meer op dit punt, op God en zijn woord. Helaas moet ik ook zeggen, sluipt dat ver door binnen de gemeente van de Heer Jezus Christus. Maar het is een gevaar om nu te gaan denken inderdaad die ander. Maar ben jij, bent u, of je nu jong bent of oud bent, ben je nu gericht op God de Vader? Toets je hart maar zelf. Ben je nou dankbaar dat je hier zit, dat ik hier sta en dat dit lichaam dat ik van hem ontvangen heb, dat ik dat tot eer van hem mag gebruiken? Het tweede, God de Zoon. Vanaf vers 15 gaat het eigenlijk alleen nog maar om de Heer Jezus. 15 en 16, weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Even, deze arm en deze hand, dit been, deze voet, van wie zijn die? Van de Heer Jezus. Van de Heer Jezus. Dat is wat, hè? Als je daarover na gaat denken. En niet alleen persoonlijk, maar ook als gemeente ben je het lid, het lichaam, met als hoofd de Heer Jezus Christus. Als je dat nou beseft, hè, dat alles van de Heer Jezus is, of je nu hier bij elkaar komt op zondag als gemeente, met als hoofd de Heer Jezus, of je nu in het dagelijks leven functioneert en dit lichaam van de Heer Jezus is, dan wil je toch, broeder, zuster, geest, ziel en lichaam tot eer van hem gebruiken? En wil je toch niet zomaar je leventje leven als een soort van halve atheïst en kijk je veel om je heen en zo op zondag nog een beetje naar boven, maar voor de rest is het door de week lekker links en rechts kijken en wie doet mij wat? En wil je toch niet gaan alleen maar voor eigen geluk als dit lichaam voor de Heer Jezus Christus is? Hey, jullie kijken nou een beetje van, maak jij je maar lekker druk, maar het kan toch niet als het hoofd de Heer Jezus is en wij het lichaam, dat we maar gewoon wat aanmodderen? Als de Heer Jezus alles gegeven heeft, zijn lichaam voor ons heeft uitgestort, dan zeg je toch, Heer, hier is mijn lichaam. Ik wil het gebruiken tot uw eer. Want u heeft alles gegeven, ook uw lichaam. En hoe kun je in de verbondenheid met Christus leven en toch je eigen leventje leven? In Korinthe gebeurde het. Maar even ervoor, in vers 11, ik heb het niet met jullie gelezen, maar in vers 11 staat het volgende. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent zo schoongewassen. Maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd. In de naam van de Heer Jezus. En door de geest van onze God. Je bent schoongewassen. Dit lichaam. Lichaam, geest en ziel zijn schoongewassen. Door het bloed van de Heer Jezus Christus. En door dit werk mag ik weer bij God de Vader komen. En ik ben geheiligd. We hebben een geheiligde status. We zijn door het werk van de Heer Jezus vanuit onze, van de zondemacht verlost. En in het eeuwig licht van Jezus Christus gezegd. We zijn geen, ons oude leven is afgelegd. En we zijn een nieuw leven met Christus begonnen. Daar wil je toch geen half werk van maken? En je hebt gerechtigheid ontvangen. We zijn vrijgesproken op grond van het werk van de Heer Jezus. En niet op grond van eigen werken. God heeft zich in zijn Zoon aan jou, aan u verbonden. Dan kun je toch alleen maar zeggen. Hier ben ik. Met geest, met ziel en met lichaam. En Heer, u bent het hoofd. Ik ben uw lichaam. Wilt u me alstublieft gebruiken in uw dienst? Want ik wil tot eer van u leven. En alles wat niet tot eer is, wil ik bij het kruis leggen. Wil ik vergeving voor vragen. En ik wil echt volkomen leven naar uw wil en u gehoorzamen. God de Vader heeft ons gemaakt. God de Zoon heeft ons verlost. En God de Geest woont in ons lichaam en maakt het tot het tempel van God. Even, hè, broeders, zusters. Ben je er nog bij? We zijn bij de Geest nu, hè? We zijn bij de Geest nu. Dit lichaam is een huis. Wie woont daarin? De Heere God met zijn geest. Ja? Het is te wonderlijk voor woorden. Maar is het niet bijzonder? Niet door mezelf, maar door het heerlijke werk van de Heer Jezus Christus en door Gods liefde is God met zijn geest in mij komen wonen. En heb ik een goddelijke gast in mijn leven ontvangen. De Heer Jezus in de geest. En alles wat mijn lichaam binnenkomt, en alles wat mijn lichaam uitgaat, zal dus zijn, moeten zijn tot, amen, tot eer van God. Wat ik hoor aan muziek, moet zijn tot eer van God. En ik wil het niet al te wettisch maken, maar denk er maar eens over na. Het is wel een gevaarlijke, daar kan ik op afgeschoten worden. Maar goed, kom maar naar me toe naar de dienst. Het kan niet zijn dat een christen de hele dag in zijn auto. Ja, wat heb je tegenwoordig? Sky Radio is een beetje oud, hè? Wat is dat? 538? Mee zitten denderen. Dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon niet. Dat wat je hoort, dat moet tot eer van God zijn. Nou, 538, de meeste teksten, 90-95%, laat ik een beetje coulant zijn vanavond, is niet tot eer van God. En wil je gewoon niet horen, want het beïnvloedt je. Ik wil het buiten laten, want mijn oren zijn tot eer van God, want mijn lichaam is tot eer van God. Mijn ogen zijn tot eer van God. En dat wat ik zie, dat moet dus ook zijn tot eer van God. En onze mond is tot eer van God. dat wat er binnenkomt aan eten en drinken is dus tot eer van God. Maar ook wat ik spreek moet zijn tot eer van God. En anders moet ik het niet spreken. En wat je voelt is tot eer van God. Dus je gevoelsleven is tot eer van Hem. En deze voeten zijn tot eer van God. En ik wil niets liever dan dat Gods geest deze voeten leidt op de wegen die God heeft voorbereid. Broeder, zuster. Als we een Maranatha gemeente zijn. En zondag aan zondag bij elkaar komen. En ik ben er dankbaar voor dat jullie er allemaal zijn. Begrijp me niet verkeerd, want het is geweldig dat dit soort gemeentes er zijn. En we het veel hebben over de toekomst en de toekomstverwachting. En weten we ons een kind van God door het heerlijke werk van de Heer Jezus. En ik geloof dus dat de eeuwigheid begonnen is op de dag dat je tot wedergeboorte bent gekomen. Misschien moet je er even aan wennen aan die gedachte. Maar door je wedergeboorte ben je op dat moment de eeuwigheid binnengestapt. Want je leven is niet meer hier op aarde, maar is voor de troon van God. Daar leef je leven nu al. Als je dus uitziet dat je eenmaal voor die troon komt te staan en de eeuwigheid begint bij de wedergeboorte, dan wil je toch alleen nog maar in dit leven naar geest, ziel en lichaam Hem dienen en zeggen, Maranatha, Heer, kom spoedig. Maar tot die tijd is dit lichaam er tot eer van U. Broeder, zuster, op wie ben jij, bent u gericht? Waar ben je misschien nog wel? Min of meer een atheïst? Op welk gebied in jouw leven, in jouw hart, in jouw ziel, ben je toch nog meer op de mensen gericht, op de wereld gericht, dan in plaats van God? Op welk gebied van je leven, van je hart, van je ziel, ben je nog gericht op je eigen geluk? En zoek je daarin niet de Heer? Wees gewoon eerlijk. Want we leven uit genade. En we mogen alles bij de Heer brengen, want Hij ziet je. Hij doorgrondt je. Hij kent je door en door. En Hij wil niets liever dan dat je geheel naar geest, ziel en lichaam tot eer van God leeft. Ben je echt een tempel van de Heilige Geest? Amen. Laten we een moment hebben van stil en persoonlijk gebed om je eigen hart te toetsen. En je verlangens ook naar de Heere uit te spreken. Daar waar de dingen misschien wel moeten veranderen. Amen. Amen. We gaan met elkaar zingen. Johannes de Heer 664. 664. Eens zal de dag.
Thank you.
Laten we samen gaan danken. Vader in de hemel, wat een geweldig moment zal dat zijn. Als bruid en bruidegom elkaar in de lucht zullen ontmoeten. Dat we de Heer Jezus zullen zien van aangezicht tot aangezicht. En heren, we zijn ons bewust dat we alleen maar uit genade leven. Heren, dat we vanuit onszelf nooit tot u kunnen opklimmen. Maar dat u alles gegeven heeft in uw Zoon. Heer, we belijden dat uw Zoon alle macht heeft in hemel en op aarde. En we danken u, Heren, dat we mogen weten dat hij de Alfa en de Omega is. Dat hij de redder is, maar uiteindelijk ook de rechter. En Heren, dank u wel dat we door het geloof in de Heer Jezus voor de troon van onze redder komen te staan. Maar Heren, tot die tijd willen we leven voor u. Willen we discipelen zijn, leerlingen van de Heer Jezus Christus. En willen we tot eer van u leven. Want daarom zijn we op aarde. Heer, vergeef ons die dingen die niet tot eer van u zijn. En ook als we vanavond zo hebben gesproken, Heren, over het lichaam. Dan dank u, Heer, dat u door de wedergeboorte ook inwoning in ons hebt gemaakt. Maar Heren, we willen de geest niet bedroeven. Maar we willen tot eer van u leven. En daar waar we de geest bedroeven, willen we vergeving vragen. En Heren, dan bidden we, Heer, werk met uw geest. Doorgrond ons met uw geest. Ontdek ons aan dingen die niet goed zijn en niet tot eer van u zijn, zodat we bij het kruis kunnen leggen, zodat we een stroom van levend water kunnen zijn van de Heer Jezus Christus. Heren, dank u wel dat we nu al mogen leven met die hoop en verwachting in ons hart. En dat we de voetstappen van de Heer Jezus nu al mogen drukken in dit leven. Heer, uitziende naar de eeuwigheid. Heren, we bidden u. Wilt u zijn bij mensen die ons zo na aan het hart liggen, die u nog niet kennen. Die u vaak zo bewust afwijzen. Heer, dan bidden we om een krachtige werking van uw geest, zodat ze ook ontdekt worden aan hun zonden. En alleen nog maar neer kunnen knielen bij het kruis. En hun leven kunnen overgeven aan de Heer Jezus Christus. Doe ook in onze tijd, in onze omgeving, nog een wonderlijk werk, Heren. Daar zien we naar uit. En we bidden u daarom. Heer, dat uw naam verhoogd zal worden. En de naam van de Heer Jezus Christus op de lippen zal zijn van vele mensen. Heer, ook van mensen die u niet, nu niet erkennen. Heer, wilt u ons helpen, Heer, om op de juiste, fijngevoelige manier ook getuige te zijn van de persoon en het werk wat ons leven zo totaal anders heeft gemaakt. Heer, zegent u ons zo. Gaat u met ons mee deze week weer in. We zeggen u dank voor uw woord. Laat ons dicht bij uw woord blijven. Heer, dat het een vreugde is om uw woord te lezen en toe te passen in ons leven. Heer, voor degenen die op vakantie gaan, geef hen een heerlijke tijd van rust. Voor degenen die thuis blijven, Heer, wees hen nabij en zegen hen in de dingen die ze doen. Heer, geloofd en geprezen zij uw grote naam. Dank u wel, Heer, dat we uw kinderen mogen zijn. Dank u wel dat u trouw bent tot in eeuwigheid. Dank u wel voor uw Zoon. Amen. We gaan onze liefdesgaven geven. onder het voorspel van het laatste lied. En daarna zingen we staande Johannesdeer 792. 792, de versen 1 en 2 voor de zegen. De versen 3, 4 en 5 na de zegen. Eerst de gave, daarna Johannesdeer 792, 1 en 2 staande. De liefde van God de Vader en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtige werking van de Heilige Geest zijn met jullie allen, totdat de bazuin klinkt en de Heer Jezus Christus zijn gemeente komt halen. Maranatha. Amen.